moment te gast in het Erasmus MC. Op de afdeling huisartsengeneeskunde. Op uitnodiging van Bart Koes. En dat is ook mijn gast van vandaag in de podcast. Dat is de tweede podcast in de serie over Sciatica. De eerste was met Wilco Peul. Als u die geluisterd heeft, dan heeft u de naam van Bart al een paar keer gehoord. Als u hem niet geluisterd heeft, het is een aanrader. Bart Koes. Kijk, ik had de Hirsch-index erbij staan. 139. Bart Koes. Ja, is natuurlijk in ons vakgebied, niet alleen in ons vakgebied, maar ook bij de huisartsen en ja, specialisten een bekende naam. Hij is hoogleraar huisartsgeneeskunde sinds 1999, meen ik. Yes, bij de Erasmus Universiteit en part-time sinds 2018 hoogleraar. Ja, wat is dat precies? Want dat is toch weer iets anders dan huisartsgeneeskunde, hè? Musculoskeletaan. De afdeling musculoskeletaan, of hoe moet ik dat zien?
Het heette de Center of Musculoskeletal Health and Joints.
Ja. Welkom overigens, Bart.
Dank je zeer.
Welkom en dank voor de uitnodiging hier.
Nee, en dat viel onder de afdeling Sport Sciences en Clinical Biomechanics. Mm-hmm. Daar zit een groep die zich bezighoudt met aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Ja.
En daar heb ik mij bij aangesloten. Maar 6 jaar geleden.
Mm-hmm.
Maar sinds 1 jaar ben ik overgestapt naar ook daar de afdeling huisartsgeneeskunde, dus in Denemarken.
Vind je dat prettig?
Ik werk nog steeds samen met die groep Center of Clinical Biomechanics. Nee, ik vind het zeer prettig, ja.
Mm-hmm.
En met beide groepen werk ik nou prima samen. Alleen ja, je moet dan je tijd en aandacht weer wat verdelen over twee groepen. Maar nee, dat is hartstikke leuk om naast het werk hier in het Erasmus MC te doen.
Juist. Ik was trouwens nog niet klaar met je introductie, want jij hebt bijna 1000, of bent bijna betrokken bij 1000 artikelen en publicaties. Dat heb ik van Research net afgehaald. Dat ik erop keek, was het 900 nog wat. Ik denk dat jij nu al, want ik heb gekeken wat je verleden jaar of waarbij je betrokken was. Dat was indrukwekkend. Volgens mij lag je top in 2022 en 2023. Nou, daar ga je dit jaar nog overheen bij het aantal samenwerkingen.
Eerlijk gezegd hou ik dat niet zo bij. Ja, weet je, als je al heel lang meegaat, dan ben je bij heel veel projecten betrokken. En daar rollen publicaties uit. Hè. Dat is voor onderzoekers de manier om te communiceren met de buitenwereld, klinici en mede-onderzoekers. Ja, dus dat telt dan gewoon door. Ja.
Ben jij door je betrokkenheid in Zuid-Denemarken meer sportliefhebber geworden? Of omdat dat toch weer een andere tak van sport was dan de lage rug of de huisartsenzorg? Of heeft het je blik veranderd?
Qua onderwerp lag het in elkaars verlengde. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik daar ben aangesteld en die samenwerking ben aangegaan. Wat wel leuk is om te zien hoe het eraan toe gaat in andere landen en op een andere universiteit.
Mm-hmm.
Ja, het viel mij in het begin al meteen op dat ze daar toch weer iets relaxter zijn dan wij hier in Nederland. En ook op het Erasmus MC. Iets minder competitief, maar ze zijn wel heel productief op de een of andere manier. Het lijkt wel of in de tijd dat zij werken, dat zij, heel veel produceren.
Dat is wel grappig, want we hadden het in het voorgesprek even over. Dat je zei dat zij bewaken meer het evenwicht tussen rust en werk. En nu zeg je, eigenlijk maakt het qua productiviteit niks uit. Als je wat meer op elkaar
legt. Dat is mijn globale indruk, ja. Ik heb dat niet natuurlijk echt onderzocht. Maar als ik er zo van de buitenkant zie, dan denk ik, jullie produceren heel veel. Mooie studies. Belangrijke studies ook, maar ze doen het in minder tijd.
Mm-hmm.
He, dus om 4 uur 's middags is iedereen daar gewoon vertrokken. En op vrijdagmiddag zie je daar helemaal niemand meer.
Ja, ik moet naar de Denemarken, dat is duidelijk.
En een proefschrift, wetenschappelijk proefschrift, bestaat daar gewoon uit 3 artikelen.
Ja.
Niet meer, niet minder.
Hoe is dat hier dan? Wat is het verschil met Nederland of de Anglo-Saxische landen?
Wij zitten hier toch al gauw op 5, 6 artikelen
per
proefschrift. Het is net van bovenuit is dat aangepast. Wij mogen nu ook proefschriften toestaan met 3 artikelen bij het Erasmus MC. Maar ja, dat is niet gebruikelijk. Dus ik denk niet dat dat in de komende jaren snel gaat veranderen. Kijk, in Denemarken hebben ze gewoon gezegd maximaal 3, punt uit.
Ja.
Hier zeggen ze minimaal 3.
Ja.
Ja. En mensen zijn gewend aan 5, 6, 7, 8, 9. Sommigen hebben 10 hoofdstukken.
Zie je verschil in kwaliteit door de kwantiteit?
Nou ja, dat is dus ook een punt. Ik denk onze laatste hoofdstukken soms, zeg maar hoofdstuk 5, 6, 7, ja, dat zijn vaak niet de beste artikelen.
Nee.
Maar dat is dan, ja, dat moet nou eenmaal en dan wordt er nog een extra analyse uit de data gebeurd. Maar ja, dat is niet waar de wetenschap op zit te wachten.
En waarom?
Voor 3 hele goede publicaties, dan een paar goede en dan een paar slechte publicaties.
Mm-hmm. Ja, ik zit even na te denken. Waarom is het in Nederland dan meer? Heeft dat met subsidies te maken of heeft het te maken
dat
met...
Dat is gewoon, nou ja, vroeger was dat gewoon de eis die werd gesteld vanuit de universiteiten.
Is dat bij de Anglo-Saxische landen hetzelfde? Ook zoveel?
Ja, en soms wel meer zelfs. Dan moeten zij op basis van die artikelen ook nog een heel boekwerk schrijven eromheen.
Ja.
Dat hebben wij hier dan weer niet. In Nederland mag je gewoon je 5 artikelen met een introduction en een general discussion inleveren.
Mm-hmm.
Dat is dan klaar. In andere landen is dat ja, vaak dan toch een heel boekwerk geworden.
Oké. Okay. Waar ik eerst eigenlijk doorheen wil is een beetje wat we gaan bespreken. Dat is misschien het verstandigste.
Mm-hmm.
Dat iedereen weet van nou moet ik afhaken of kan ik na 2 onderwerpen gedag zeggen.
Niet afhaken zou ik zeggen.
Nee, zou ik zeker niet doen. Absoluut niet. Nou, we hadden eigenlijk met, we gaan zo beginnen met wat is Kaïetica? Daar beginnen we gewoon mee. Dan ga ik jou wat vragen stellen over. Wat is het eigenlijk? Wat is de prevalentie, incidentie? Dan misschien de vervolgvraag van Wilco. Van ja, hoe gaan we het nou noemen? Die had het over ischiologie in plaats van Sciatica of ischias. Hè? Vervolgens even, hoe noemen jullie dat consortium? Bakpap?
Bakpap, ja.
Bakpap. Dat is echt een supergroep, hè? Als je kijkt wie er allemaal aan meedoet, joh.
Mm-hmm.
Dat is
de leiding van onze Belgische vrienden, ja.
Ja, ik heb met Jonijs over pijn een hele podcast gedaan.
Ja.
Daarom zat ik ook een beetje aan die fenotypes, maar daar komen we straks op bedenken. Omdat dat ook genetisch bepaald is, toch, een fenotype?
Zit erin, hè, ja.
En omgevingsfactoren.
Zeker,
juist.
Ja.
Dus nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Dat is een onderzoek wat eigenlijk in februari, of nee, het is een aanbeveling, hè?
Ja, het zijn recommendations.
Ja.
Ja, ja, voor de diagnostiek, zeg maar. En de,
ja, hoe we het gaan noemen.
Ja.
De lage rug klachten.
Indeling, ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Daar ga ik wat vragen over stellen. Vervolgens gaan we het hebben over de behandeling van sciatica. Laten we het zo nu nog even noemen. Of wervelkolom gerelateerde pijn. Ook een beetje over de geschiedenis. Wat is er veranderd in al die jaren dat jij onderzoek doet? Zie je dat veel veranderingen? Nou, je hebt net al eigenlijk iets verteld in het voorgesprek. Dus daar komen we zeker nog op terug. In die zin, de behandeling van lage rugklachten, ook de huisartsenzorg heel belangrijk. En de pijnstilling, daar gaan we het ook eventjes over hebben. Want daar heb je net een artikel over geschreven in het tijdschrift. Ja, zijn er nog trends op dit moment op het gebied van onderzoek in de sciatica branche? Nou ja, dat opereren hoeven we het eigenlijk niet zo lang over te hebben. Want dat heb ik natuurlijk al tot in den treuren met Wilco gedaan. Maar daar mag jij ook nog even je licht over laten schijnen. Nou ja, en daarna komt er natuurlijk nog een conclusie en misschien nog een vraag van wat zou jij nu nog willen gaan onderzoeken met betrekking tot wervelkolom gerelateerde beenpijn?
Ja.
Ik vind die eigenlijk ook wel heel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat is weer Nederland.
Moeten we nog even wachten.
Dan moeten we nog even wachten. Laten we beginnen met wat is sciatica? Kun je daar wat over vertellen?
Ja. Ja, voor mij is sciatica zeg maar een subgroep van de mensen met rugpijn.
Ja.
Waarvan we weten dat dat een enorme grote groep is, wereldwijd. Maar die waarschijnlijk bestaat uit allerlei subgroepen met bepaalde kenmerken. En traditioneel gezien is de groep met uitstralende klachten in het been, ja, de grootste en misschien ook wel een van de belangrijkste subgroepen. Hè?
Mag ik je vragen wat de uitslaan in het been is? Hebben we het dan over revert pain tot aan de knie of tot in de voet? Dat is al een verschil, hè?
Zeker. Hè? Dus binnen die groep met uitstralende beenpijn.
Mm-hmm.
Daar wordt ook weer onderscheid gemaakt in wat dan vaak heet de radiculaire pijn. Ja. Met zeg maar prikkeling van de zenuwwortel.
Juist.
Als verklaring voor de klachten. Of de niet-radiculaire pijn. Mm-hmm. Maar die kan even goed uitstralen tot in het been. Maar vaak tot aan de knie. En het idee is dat een kenmerk van de radiculaire pijn is dat die tot het onderbeen uitstraalt, tot aan de voet, soms tot aan de teen.
Mm-hmm.
Nou, goed. En
hoe groot is de hele groep? Hoeveel mensen hebben het of krijgen het?
Het is een vrij omvangrijke groep. Ja, de schattingen zijn dat in Nederland ongeveer 60.000 nieuwe gevallen van sciatica, als we het zo even noemen, zich op voordoen.
Per jaar.
Per jaar.
Ja.
Wat dus een behoorlijk aantal is.
Zeker. Ja. Dat is een goede ja. Het is een behoorlijk aantal. Hoe moeten we die plaatsen in de algehele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat? Kan je daar een ranking in geven? Wat voor een plaats staat die?
Als subgroep van de rugpijn. Kijk, rugpijn komt het meeste voor.
Dat
en
is
daarna
logisch.
Nekpijn en daarna schouder, dacht ik. Mm-hmm. Knie, heup. En in dat rijtje past dan de uitstralende klachten in het been.
Mm-hmm.
Ja, de RIVM heeft toen een schatting gemaakt over het aantal mensen met klachten van rug- en nekpijn in Nederland.
Mm-hmm.
En die kwamen tot 2 miljoen.
Ja.
Dus als je het daarmee vergelijkt, dan denk je 60.000.
Ja, dan is het
relatief kleiner percentage.
Iets minder dan een kwart, laat maar zeggen dan.
Ja, behoorlijk
minder. Nee, niet een kwart. 60 keer 4 is 240.
Misschien iets van 5% of zo.
Een factor erbij, ja. Ja.
Dus dat.
Oké. Okay.
Maar goed, qua ziektelast en impact, denk ik dat mensen met sciatica, dat de pijn en ook de beperkingen heviger is dan bij, aspecifieke nagelrugpijn.
Ja. En hebben we dan, pijn en beperkingen. Wat voor een beperking zie je het meeste bij sciatica?
Nou, dat is toch wel het lopen.
Klapvoet.
Het zitten, klapvoet. Dat is voor een beperkt deel het geval.
Klopt. Dat is nog minder dan de 60.000.
Maar mensen kunnen ook hun werk niet doen. Hè?
En
gewoon algemene dagelijkse activiteiten. Dus, ja.
Is er wat bekend over de oorzaken?
De belangrijkste oorzaak is natuurlijk de discus hernia. Mm-hmm. Uitpuilende discus. Men schat dat die verantwoordelijk is voor 95% van de gevallen van sciatica. Ja, dus dat.
Listicus hoort er niet bij, het verschuiven van een wervel?
Niet per se, maar dat kan tegelijkertijd natuurlijk ook opgetreden zijn.
Want hebben we het over beenpijn in één been of in twee benen?
Men heeft het vaak over uitstralende pijn in één been als gevolg voor de als zeg maar kenmerk van sciatica.
Oké. Dus een stenose-achtig beeld met twee benen?
Dat komt natuurlijk ook voor.
Ja.
En ik weet dat we destijds in de Gezondheidsraad die een advies uitbracht over sciatica, dat er met name ook de kanaalstenose ook is in mee is genomen.
Mm-hmm.
En daar was het idee van, dat werkt natuurlijk samen.
Ja.
Als je een vernauwd kanaal hebt en daarbovenop nog een discushernia, dan heb je sneller wortelprikkeling.
Zeker.
Ja, er is gewoon minder ruimte in het kanaal. Dus
kan ook nog door een centrale hernia komen, de ruimte.
En
die
daarom gaat dat, daarom zou je dat ook in combinatie moeten bekijken.
Oké. Prognostische factoren. Ik heb ooit eens op de manuele therapie geleerd dat roken daar ook bij staat. En verder wisten ze eigenlijk niet zoveel.
Er zijn wat risicofactoren ooit wel geïdentificeerd. Dat volgens mij zat roken daar ook bij. Ik weet het niet precies. Ook lengte.
Ja, klopt.
En wij Nederlanders zijn het langste volk ter wereld. Dus als lengte een risicofactor is, dan zou je hier
meer moeten hebben
meer
dan in
cases Achlozen. Moeten hebben dan in
Hoe
andere
zit
landen.
Het in Denemarken?
Die zijn ook vrij lang.
Ja, dat is waar. Ja.
Dat zijn de Vikingen. Maar ik moet zeggen dat de grootte van de associaties van die risicofactoren is in het algemeen beperkt. Dat zijn niet echt hele duidelijke risicofactoren. We kunnen niet van tevoren aanwijzen, jij gaat
sciatica
krijgen dan iemand anders. Zover zijn we niet.
Dus de meest voor de hand liggende bij een leek zoals ik zwaar tillen, bukken, draaien.
Worden wel genoemd.
Maar worden genoemd, ja. Maar komen er niet echt ook...
Nee. Niet als zeg maar hele sterke prognostische factoren. Waar je iets mee zou kunnen in de zin van preventie of iets dergelijks.
Nou ja, we hebben in de jaren, wat is het? Eind jaren 80, begin jaren 90, alle rugscholen gehad hoe je moest tillen. Hè? Steep or stoop, maar toen was alles gewoon met een rechte rug. Dat is ook allemaal op een hoop gegooid.
Daar zijn ze weer van teruggekomen. Ja. Ja, dat schijnt dan toch niet echt...
Maar wat is jouw mening daarover?
Nou ja, weet je, ik kijk naar de evidence. En de evidence geeft aan dat het geen sterke voorspellers zijn. Dus ja, dan kan je dat er ook niet van maken.
Nee, precies. Oké.
Okay. Ja, ik heb wel zelf een keer een sciatica gehad.
Ja.
Dat was na een dag rijden in de auto.
Ja, zitten.
Zitten langdurig en ja, ik had al wat tijdje last van rugpijn en denk dat die lange autorit er toch weer iets mee te maken heeft gehad.
Ja.
En nou ja, het was wel een hevige pijnklacht. Dat is
zeker.
Zo.
Ja. Wat heb je zelf gedaan eraan?
Nou, ik heb eerst gekrepeerd.
Ja.
Ik was op weg naar de camping.
Hoe lang is het geleden?
Ik denk dat dit 15 jaar geleden is of zo.
Toen hadden jullie natuurlijk 15 jaar geleden, 2007 was dat onderzoek, opereren of niet, heb je getwijfeld?
Ja.
Want je had heel veel pijn en dat is een van de zaken waardoor je het kan overwegen om dat dan wel vroegtijdig te doen.
Ja.
Heb je het overwogen?
Nee, nou, ik heb het zeker overwogen. Eerst natuurlijk afwachten, hè? Je kent de literatuur, je weet wat het natuurlijk beloop is.
Zeker.
Komen we misschien nog wel zo even op terug, maar in principe is het natuurlijk beloop goed.
Ja.
Binnen 6 tot 12 weken
exact.
Knappen de meeste mensen wel op, maar bij mij duurde het toch vrij lang. Ik had heel veel pijn. In het begin liep ik op handen en voeten.
Ja.
Mijn kinderen noemden mij Bokito, want dat was ook in die tijd in het nieuws. Dus papa was Bokito. Maar de klachten gingen niet echt rap weg. Ik had behoorlijk last. Dus ik, nou, Wilco natuurlijk,
een
goede collega.
Ja.
Ik zei, ja, Wilco, dit duurt te lang. Ik denk dat ik toch geopereerd moet worden.
Ben maar ben benieuwd naar zijn.
Wilco zei, nou, en er was een MRI gemaakt en alles.
Hoeveel weken was dat je dat zei?
Nou, dit was wel na een week of 10.
Oké. Okay.
Dus behoorlijk lang.
Dus dan loop je al tegen de perfect window om te opereren.
Een keuzemoment toch, om dat te doen. En, maar Wilke zei, nou ja, stuur die MRI maar op en zo. En ik kijk wel. En toen zei hij, oh ja, maar ik zie dat het al beter wordt. Ik zei, ja, dat kan je helemaal niet zien. Want die MRI is weken geleden gemaakt. En ja, nee, maar ik zie dat het wel beter wordt. Wacht nog maar even af. En, nou ja, dus toen hadden we afgesproken om nog 1 week te wachten.
Ja.
Ik zei, nou, ik wacht nog 1 week. Maar als het dan echt niet beter wordt, dan moeten we toch echt wel iets doen. Maar na die weken ging het beter.
Komt dat nou door de placebo dat hij zei, het wordt al beter? Alhoewel, dat is...
Ik had het niet verwacht.
Op zich past hij ook wel in de cytokinine van de witte bloedlichaampjes, toch?
Die hebben hun best gedaan.
Zeker, zeker.
Maar ik vond het wel frappant. En echt na die week ging het beter. En ook heel rap beter.
Ja.
En volgens mij was ik daar binnen na 3 weken of zo, had ik geen pijn meer.
Nee.
Dus ja, dat geeft wel aan dat ook zelfs na zo'n periode van, in mijn geval dan ongeveer 10 weken, er nog steeds spontaan herstel mogelijk is.
Heb je gewerkt überhaupt?
Ja, ik heb gewerkt. Ik kwam met de trein hier en openbaar vervoer, maar ik kon heel moeilijk lopen.
Had je een klapvoet of iets?
Nee. Maar
geen uitval?
Het was echt pijnlijk gewoon.
Dus
dat was het lastige.
Ik
kon ook geen lange stukken lopen. Dat ging niet. Fietsen ging trouwens wel. Dat was prettig zelfs.
Oh, dat is grappig.
Ja.
Meestal hoor je dat mensen die problemen hebben met zitten ook moeite hebben met fietsen.
Ja, ik vond fietsen prettig.
Nou, misschien dat je wat meer in
je zit wat voor
extensie
over,
komt en daardoor de boel een beetje terugduwt. Hè? Op zijn McKenzie's.
Ja, je bent op zoek naar houdingen wat een beetje relief geeft. Ja. Dus daarom denk ik ook dat moeten patiënten en ook klinici zeg maar samen uitvinden.
Mm-hmm.
Ja, van welke houding en welke activiteiten zijn voor jou prettig.
Ja.
Wat niet de klachten provoceert.
Nou ja, daar had ik het natuurlijk met Wilco ook al over. Dat in mijn vak werd heel vaak een houding gecorrigeerd. En tegenwoordig zie je echt wel dat je juist die mensen in de eerste week een beetje in de antalgische houding laat. Hè?
Een beetje moet meegeven in voorkeurshouding.
Ja. Oké, beloop. Kan je daar wat over vertellen? Het gemiddelde,
nou ja, dat is, dan
gemiddelde
toch
is altijd lastig.
Gunstig dat de meeste mensen, ik geloof 60-70%, die knapt op binnen 6-12 weken.
Ja.
En de een die zegt, ja, dat is dan toch nog lang. Ja. Als je hevige pijn hebt. Maar ik denk voor de patiënten die het betreft dat dat wel een goede boodschap is.
Mm-hmm.
Want de meeste mensen denken, ja, dit blijft voor altijd zo. Of blijft het al voor altijd zo. Dus nee, de meeste mensen knappen op in die tijdswindow.
Mm-hmm.
Maar ja, bij een deel persisterende klachten dus. Maar goed, daar hebben we dan ook nog een interventie voor.
Zeker. En nu, dat is een leuk bruggetje naar jouw artikel over pijnstilling. In het begin, omdat je het zelf ook had en heel veel pijn had. Hoe heb jij toen de pijnstilling gedaan? Weet je dat nog?
Nou, dat weet ik zeker. Ik zat behoorlijk onder de paracetamol en de NSAID's.
Ja.
Ik wilde geen sterkere pijnstilling gebruiken.
Dat raad je nu ook af, hè? Of tenminste, dat staat in die Cochrane Review.
Ik heb er geen vertrouwen in, dus dat wilde ik niet. Maar goed, de wat eenvoudige analgetica wilde ik zeker wel proberen. Maar dat, ja, bij mij sloeg dat niet aan. Ik had er eigenlijk geen baat bij. Ja, goed. En ook als je nu kijkt naar de huidige evidence, hè, er worden heel veel studies gedaan naar effectiviteit van pijnmedicatie versus placebo.
Je hebt het nu vooral over die Cochrane Review, hè? Toch? Of niet?
Ja, of ook breder in het
algemeen.
Was dat
de aanleiding voor je artikel in Huisarts en Wetenschap?
Ja, die Cochrane Review, die is niet door mij geschreven, maar door anderen.
Nee,
maar ik heb daar een commentaar op geschreven.
Klopt, ja.
Die is gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap.
Mm-hmm.
En ja, die toonde eigenlijk aan dat van de meeste pijnmedicatie, dat die niet beter is dan placebo.
Maar
en als het al beter is dan placebo, is het een heel klein effect.
Mm-hmm.
En dat zit steeds ongeveer in de range van 7 punten op een schaal van 0 tot 100.
Ja, dat is bijna verwaarloosbaar.
Heel veel mensen denken. Ja.
Dat is twee boven de, hoe heet het, de 95% eigenlijk. Hè?
Dus ja, dat is
minimaal.
Ja.
Hoe wordt dat opgepakt bij de huisartsen?
Ja, huisartsen vinden dat moeilijk. De patiënt zit voor hun.
Mm-hmm.
Kom met pijn, huisarts wil wat doen.
Ja, ja.
En ja, is toch ook wel vaker gewend om een receptje uit te schrijven voor pijnmedicatie.
Mm-hmm.
En de patiënt verwacht dat eigenlijk ook, dus die vraagt daarom.
Mm-hmm.
Ja, maar in heel veel gevallen is het dus niet effectiever dan placebo.
Nee.
En dat is een probleem, want veel van die pijnmedicatie heeft wel bijwerkingen.
Mm-hmm.
Ja, van de NSAID's is het bekend.
Duidelijk.
Bij de oudere mens dat
ja. Moet vaak weer een maagbeschermer bij.
Ja. Nou, opioïden, dat weet iedereen inmiddels, hoop ik. Dat we zijn verslavingsgevoelig.
Mm-hmm.
En dat is compleet uit de hand gelopen. En,
tja, als je naar Amerika kijkt, kunnen we dat wel zeggen.
Ook in Nederland wordt het behoorlijk voorgeschreven. Met name oxycodon en ook fentanyl.
Mm-hmm.
En ja, dat is gewoon echt geen goed idee. En dat,
nou, volgens mij ben je al in 5 dagen verslaafd aan oxycodon.
Nou, het verhoogt risico op. Zeg maar.
Ja, okay.
Je bent niet meteen verslaafd.
Nee, okay.
En goed, als iemand voor 2-3 dagen een sterke pijnstiller slikt en daarna stopt, is ook geen groot probleem. Maar het risico op langdurig gebruik en dan een verslavingsproblematiek is wel heel groot.
Ja, ja.
En uit onderzoek blijkt, waar als we naar de effectiviteit kijken van opioïden versus placebo, zijn ze niet beter dan placebo.
Ja, bizar, hè? Ja.
Dus waarom zou je het voorschrijven?
Ja, ja. Tja.
Ja, dus ik denk altijd, nou, als de huisarts dan toch iets wil voorschrijven, en de patiënt verwacht dat ook, ja, kies dan voor
paracetamol.
Met het minste bijwerkingen. Paracetamol, misschien zelfs een NSAID.
Als de maag het toelaat.
Ja.
En ze niet te veel andere medicatie hebben.
Nou, zeker. Ja. Maar goed, dat kunnen de huisarts wel rekening mee houden. Maar goed, kies in ieder geval voor het meest veilige middel voor die patiënt.
Logisch. Ja. Heb je er veel reacties op gehad? Op je commentaar op de Cochrane in het Huisarts en Wetenschap blad? Zijn er nog brieven opgekomen van huisartsen of... Heb je nog in de wandelgangen
hier
wat...
Hier op de afdeling natuurlijk wel. Ja. Mensen toch ook wel schikken van de evidence.
Mm-hmm.
Dat die aantoont dat dat zo weinig effectief is.
Ja.
Ja, en ze zitten natuurlijk met vragen, wat moet ik doen?
Ja, ja.
Nou ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. En nogmaals, de patiënt wil ook goed geholpen worden. Maar de vraag is dan toch of dat met medicatie moet of met advies of misschien met verwijzing naar de fysiotherapeut.
Ja, of kunnen we ook een bruggetje naar de fysiotherapie trekken en zeggen van wat moeten wij eigenlijk met zulke klachten doen? We hebben in het voorgesprek al een beetje over gehad, hè? Ik kan me heugen dat Maurits van Tul, ik meen een jaar of 10 geleden of zo, zei van het maakt niet uit wat je doet als je maar beweegt. En daar wordt nu een beetje fysiotherapie volgens mij onder begrepen. Terwijl in feite het lopen van een trap, een beetje sporten, of ben ik nu advocaat van de duivel?
Nou ja, kijk.
Wat kunnen wij ervan leren? Want
denk ik destijds bedoelde. We hadden toen een hele grote review gedaan. Een review over oefentherapie bij rugging.
Mm-hmm. En dat was jij daarbij betrokken?
Was ik bij betrokken. Dat waren honderden RCT's die daarna gedaan zijn. Ik denk dat dat de interventie is waar het meeste onderzoek naar is gebeurd.
Oké.
Okay. Nou ja, wat komt uit die review? Nou, er komt sowieso uit dat bij acute klachten, dat hele oefenen eigenlijk, je kan zeggen te vroeg is.
Ja.
Dat heeft weinig additionele waarde als je kijkt naar pijnvermindering.
Aspecifiek eigenlijk niet, toch?
Ja, nee. Maar als je kijkt naar subacuut chronisch, dus vanaf 6 weken persisterende klachten, dan doet oefentherapie wel wat. Mm-hmm. Statistisch significant effect. Maar het maakt niet uit welk type oefeningen.
Nee, precies.
Waar zit McKenzie bij? Mobiliserende oefening, aerobics, noem maar op. En dat maakt allemaal niet uit wat je doet. Dus daar is het idee ontstaan van, het is wel belangrijk om te oefenen.
Mm-hmm.
Ook misschien voor de patiënt om te laten zien van dat het veilig is om te oefenen en te bewegen.
Zeker.
En actief te blijven. En zo.
Dan zit je al in een profiel 3.
Actieve oefentherapie.
Met veilig, toch?
Ja. En ga op zoek naar die vorm van bewegen die de patiënt en ook de therapeut het beste ligt.
Nou ja, informeren, adviseren is ook niet onbelangrijk.
Absoluut.
Als je naar een therapeut komt die een beetje op de hoogte is van wat jij nu net vertelt, is het toch ook voor een patiënt weer prettig om te horen
dat het veilig is.
Voilà.
En dat het gaat onder begeleiding en zo. En er zijn natuurlijk ook heel veel patiënten die zijn toch angstig en onzeker over, kan ik dit wel doen en hoe gaat dat dan?
Ja.
Ja, die kunnen heel veel baat hebben bij goede uitleg en begeleiding door een fysiotherapeut.
Ja.
En ik vind ook trouwens dat huisartsen meer daar gebruik van moeten maken. In plaats van het voorschrijven van weer het zoveelste pijnmedicatie. Is de patiënt waarschijnlijk beter af bij goede begeleiding door een fysiotherapeut.
Ja, je ziet tegenwoordig toch al, tenminste bij ons in de praktijk, dat 80% direct via directe toegankelijkheid komt bij ons.
Ja.
Dus je ziet die verschuiving naar afgelopen. Nou, sinds wij direct toegankelijk zijn, wat was dat? 2002 of zo, 2003? Zie je al dat steeds meer toeneemt.
Patiënten gewoon zelf de weg vinden.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Dus in die zin is dat...
Nou, maar ik denk dat een goede ontwikkeling is. Ja.
Ja. Ja. Nu we het toch over bewegingsangst hebben en zo, dan is het misschien nog wel weer leuk om dat bruggetje te maken naar de bakpap.
De bakpap, ja.
Naar de nociceptische, neuropathische, nociplastische pijn. Kan je iets vertellen? Er is dus een consortium, dat heet de bakpap. Ik vind het een geweldige naam overigens. Nou, als je kijkt wie daaraan meedoet, zou je het in de muziek, dat zei ik al in een voorgesprek tegen Bart, zou het een supergroep heten. Dat is echt, hoe komen jullie aan elkaar? Jullie zien elkaar natuurlijk op congressen. Jullie hebben allerlei overlegstructuren. Maar hoe ontstaat zoiets? Wie neemt het voortouw daarin?
Ja. Nou ja, de bakpap is een initiatief vanuit België. Collega Jo Nijs heeft het initiatief genomen hiertoe.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk een ad hoc consortium.
Ja.
Jo is al heel lang bezig met chronische pijn en classificatie. En kunnen we dat nou niet beter doen?
Mm-hmm.
En hij is collega's gaan benaderen, internationaal.
Hij heeft jou ook benaderd,
Uit zijn vriendenclub of collega's. met nou ja, het voorstel om op dit onderwerp dan een soort Delphi-studie op te zetten.
Ja.
Die er gericht op is voor het klassificeren van mensen met pijn.
Ja.
En daar zeg maar aanbevelingen voor te doen, ja, voor terminologie en een soort stappenplan om deze patiënten te identificeren in de praktijk.
Mm-hmm.
Nou ja, het is gebaseerd op consensus. Nou, wel wetenschappelijk onderbouwd voor zover beschikbaar. Nou ja, en zo ontstaat het dan. Dus
maar goed, hij benadert
jou. Ik heb ja gezegd.
Doet hij dat per mail? Of,
per mail, ja.
En heeft hij waarschijnlijk een ja, wat heeft hij dan? Een
outline van wat van ja, het project.
Ja, en dat stuurt hij naar alle collega's van jongens, kijk er eens naar.
Ja.
Zo en dan? Komen jullie bij elkaar of gaat de communicatie allemaal per mail?
Het is allemaal per mail gegaan.
Ja.
En met zo'n Delphi gaat het steeds in rondes. Hè? Dus je krijgt een aantal stellingen steeds toegestuurd. Ja. En dan moet je nou ja, mee instemmen of afkeuren. En dan commentaar op geven of zo.
Maar schrijf je er dan ook bij? Nee, want dan moet verwijzen. Ja, ja. Precies. Ja.
Het gaat ook om de argumenten. Hè, logisch. Waarom je iets logisch. Wel of niet goed vindt. Nou ja, dus die outline die krijg je dan. En dan, ja, dan zeg je ja. En dan hoor je een tijdje niks. En dan komt het allemaal langs. En dan denk je, oh ja. Heb ja gezegd.
Ja. Nou, want je doet verder niet
nou
zoveel.
Nou moet ik het ook
daar
gaan doen.
Daar sta ik erbij ook, ja.
En dat gaat een aantal rondes zo door. En dan, nou ja, goed, dan zijn we eruit. En dan komt er een concept waar we ook weer...
Ben je er tevreden mee, met het concept?
Ja, want Jo is een goede onderzoeker. En het is, ja, hij doet gewoon net verslag van die rondes, wat eruit is gekomen. Mm-hmm. En uiteindelijk de criteria. En de aanbevelingen, maar ja, weet je, dat zijn ook gewoon aanbevelingen op dit moment gegeven de evidence. Het is niet de waarheid.
Nee.
En wat ik er mooi aan vind...
Maar er is wel een bepaalde consensus onder al jouw collega's. En het is een supergroep, wat ik al zei. Dat zijn niet de minsten die daaraan meegedaan hebben. Nee. Aan die Delphi, dus ja.
En voor een deel is het natuurlijk ook wel het zijn aanbevelingen voor iets, maar wat eigenlijk... voor een deel ook al in de literatuur op die manier beschreven is en gebruikt. En dan is dit zoiets van, oké jongens.
Het is meer een beetje onderstrepen door iedereen. Van, ja, we zijn het er wel enigszins mee eens. Dat
nociceptische pijn, nou, dat weet iedereen wel. Hè? Je geeft een klap op je duim en dan heb je pijn. Ja. Dat is nociceptisch. Nou, hebben we nog
neuropathische pijn. Daar hebben wij het vandaag over in feite.
De zenuw die dan aangedaan is en pijn geeft. Ja, en dan die toch wel een moeilijkere groep.
De nociplastische pijn. Ja.
Met de centrale sensitisatie. Er is niet een duidelijke lichamelijke oorzaak voor die pijn. Maar er zijn andere processen gaande. En ja, mensen zijn hypersensitief en gevoelig voor prikkels. En, nou ja, en voor iedere zeg maar subcategorie wordt er een soort andere benadering zeg maar voorgesteld. Die aansluit bij, nou ja, bij die patiëntengroep.
Maar goed, laten we teruggaan naar de Skyetica, want over pijn hebben we al een hele serie gemaakt.
Ja.
Met Jo Nijs, met Dankaerts, met je Australische collega, god, ik kom even niet op zijn naam, wat ernstig, met de krulletjes.
Sullivan?
Ja, tuurlijk.
Pieter Sullivan.
Verschrikkelijk.
Ja.
Ja, dat was toen nog volgens mij in de tijd van de COVID. Dat ik die serie gemaakt heb met deze. Maar het is een interessante serie. Dus als jullie wat meer over pijn willen weten, dan zou ik zeker die serie eventjes gaan beluisteren. Neuropathische pijn, daar hebben we het dus eigenlijk over nu. De vraag was in de vorige podcast met Wilco, hoe moeten we het nou noemen?
Ja.
He, er is nu een onderzoek gekomen van Annina Schmid van de Oxford University, hoogleraar, neuropathische pijn van Oxford. Ja, zij geeft als aanbeveling eigenlijk om de term wervelkolom gerelateerde beenpijn te gebruiken. In feite had Wilco het over wat hij een mooie term zou vinden en die ik aan jou moest voorleggen. En die jullie eigenlijk ook nog aan Maurits moesten voorleggen, zei hij. Ischialgie, dus eigenlijk pijn van de nervus ischiaticus.
Ja.
Hij had het volgens mij daarna zelfs nog over neurogene ischialgie, als ik me niet vergis. Volgens mij is dat dubbelop, of niet? Weet ik eigenlijk niet. Misschien ben ik wel helemaal in de war.
Ja, hij legt heel duidelijk de link met zeg maar de aangedane zenuw. Hè?
Ja.
En daar is denk ik ook wel consensus over dat zeg maar het typische beeld is en ook de verklaring voor de beenpijn.
Mm-hmm.
En dat komt dan weer door die druk van de uitpuilende discus hernia op de zenuwwortel.
Mm-hmm.
Dus ik ben daar zeker niet op tegen. Alleen als je kijkt naar de literatuur, dan wordt daar alles gebruikt.
Ja.
En de term sciatica, ook een soort, dat slaat eigenlijk ook op diezelfde zenuw. Hè, de nervus.
En die wordt door de hele wereld gebruikt.
Ja.
Misschien is die wel handiger.
Ja, zeker dat in het Engelstalige gebied natuurlijk.
Nou, waarom in Nederland niet?
De omschrijving.
Sciatica.
Nou ja, in Nederland wordt het ook gebruikt.
Ja, dus, onder wetenschappers.
Maar... Ja, en in de dagelijkse praktijk niet. Hè. Dus bij de NAG-standaard, daar noemden we het lumbosacraal radiculair syndroom.
Ja.
Maar ja, dat bekt ook niet lekker.
Nee. Nou, wij korten dat altijd af door LRS.
Ja, LRS. Ja, maar ja, dat is, maar ja, het is dat dan het, beter dan sciatica of zo? Dus...
Nou, wij kwamen er eigenlijk op omdat... de term ischias vaak gebruikt wordt.
Ja.
En dat vind ik echt een term van niets, moet ik eerlijk zeggen. Oh, u heeft ischias of spit, dat is ook zo'n term. Ik denk, daar zijn geen testjes voor.
Spit wordt ook weer anders gedefinieerd. Dat heeft vaak toch te maken met de acute rugpijn. He, die mensen waarbij het ineens in de rug schiet, dat wordt ook vaak... Zeker. Aangeduid met spit.
En dan hebben ze ook knopen
in hun
spieren.
En dan hebben ze nog helemaal geen beenpijn.
Nee, klopt. Maar ja, ik vind dat ook allemaal termen. Maar goed, maakt
maar goed, weet
uit.
Je wat ik belangrijk vind, is dat, even ongeacht welke naam je erop plakt, dat jij, in de wetenschappelijke artikelen, dat je heel goed omschrijft voor jouw studie welke definitie je hebt gebruikt.
Ja.
En welke criteria.
Ja.
Want dan is het verder prima of je het nou ischias noemt of radiculair syndroom of sciatica. Dat maakt me dan niet uit als ik maar weet van het gaat om mensen met die kenmerken en in een exclusiecriteria. Want dan kan je het plaatsen. Dus dat vind ik belangrijker dan het naampje wat er wordt opgeplakt.
Absoluut. Maar dat is juist ook het probleem. Want het wordt te pas en te onpas gebruikt met verschillende
uitleg. Definities.
Dus
ja.
Dat is, daar komen we misschien helemaal nooit uit. Maar,
En Wilco, hij noemde zijn studie notabene de sciatica trial.
Ja. Maar hij gaf ook aan dat hij dat eigenlijk anders had moeten noemen.
Ja.
Maar goed, je moet ook in het Engels publiceren, toch?
Jazeker.
Ja. Dus dan ga je het niet over ischial. Ja, het zou nog kunnen trouwens. Maar dat is niet iets wat, denk ik, internationaal heel veel gebruikt wordt. Nou ja, goed. Lood om oud te eisen, denk ik, Bart, vind je niet?
Zeker, ja.
Wat hadden we nog meer? Oh ja, ik wil. Ja, dat is een beetje onhandig dat ik dat nu ga zeggen. Want we hadden net het over de bakpap. Daar wil ik toch nog even op terugkomen.
Mm-hmm.
Er wordt gekozen voor het woord phenotyping.
Mm-hmm.
En ik heb dat even opgezocht. En dat is genetisch bepaald en omgevingsfactoren. Dan zou je kunnen concluderen dat er een genetische factor is. En we hebben het net over sciatica gehad. Waarin ik vroeg van, is er een prognostische factor of een risicofactor? Dan zou daar dus ook genetica bij moeten, of niet? Is dat al... Klopt het wat ik zeg? Of snap je mijn, mijn vraag? Het is niet dat het moet kloppen of niet moet kloppen. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat was wel iets wat ik me afvroeg. Want fenotype is eigenlijk ook genetisch bepaald over het algemeen, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nou, ik ben er ook niet helemaal in thuis hoor in de terminologie. Maar je hebt natuurlijk genotypering en fenotypering. Waarbij genotypering meer gaat over het erfelijke aanleggen, de DNA... En de fenotypering, daar betrek je de omgevingsfactoren bij en allerlei klinische kenmerken die wij kunnen observeren.
Maar ook genetisch. En ik weet toevallig, want dat zei Jo Nijs toen, dat hij bezig was met genetica om aan te tonen dat pijn ook genetisch bepaald kon worden.
Maar wij hebben dat niet als zodanig echt al meegenomen in onze criteria voor de fenotypering van deze drie clusters die we hebben onderscheiden. Maar natuurlijk zou er een genetische component zijn, alleen kennen wij die nog niet.
Nee, precies.
En dan zeker niet ook direct toepasbaar voor de klinische praktijk. In de wetenschap is men natuurlijk wel op zoek naar die factoren.
Waarom ik op die vraag kom is omdat hij het, laat maar zeggen, 1,5-2 jaar geleden daarover had. En ik denk misschien is er nu iets gekomen waardoor hij dat al aangetoond heeft?
Nee, ja, ik weet dat ze het gebied van de pijn, dat men wel, ja, zeg maar, hè, genen heeft geïdentificeerd.
Ja.
Die geassocieerd zijn met pijn.
Ja.
Maar daar is ook nog heel veel, ja, discussie over en ook nog nader onderzoek.
Oké.
Volgens mij is nu in augustus het grote IASP pijncongres, mm-hmm, in Amsterdam. Mm-hmm. Dat daar heel veel over onderwerp zou worden gepresenteerd en bediscussieerd.
Ja.
Maar ja, ik weet het niet. Dus,
nou ja, maakt ook niet.
Kijk, acute pijn komt heel veel voor.
Ja.
En dan denk ik, ja, een deel van de mensen met acute pijn ontwikkelt chronische pijn. Ja, in hoeverre zijn genetische factoren daar dan weer verantwoordelijk voor? In vergelijking met andere factoren, zoals hoe ga je met de pijn om?
Ben je opgegroeid?
Ja, en heb je behandeling gehad, ja of nee?
Dus een snoepje en andere voordelen.
Ja.
Dus. Ja, nee, goed. Genoeg over gepraat. Het was gewoon een vraag die bij mij opkwam, omdat Jo het daar eerder over had. Ik denk, misschien is er al een onderzoek nu klaar. Of heeft hij al iets gevonden? Ik denk, dat is leuk.
Nou, dan heeft hij het ook nog niet verklapt.
Nee, dan heeft hij... Nou, in die podcast begon hij er wel over. Dus.
Aha.
En dat het... Hij zei toen wel... Nou, weet ik niet of het in de podcast was of in het gesprek wat we verder ook nog hadden. Hij zei wel dat hij daarmee bezig was. Dus nou ja, goed. De behandeling van wervelkolom-gerelateerde pijn. We hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Hè? En de geschiedenis in jouw carrière. Hoeveel is die veranderd?
Nou ja, goed. Ik kom natuurlijk ook nog uit de tijd van de bedrustkuren.
Ja, net als Wilco en ik.
Ja, dus dat is wel een verandering geweest in die tijd. Patrick Vrome was toen de onderzoeker in Maastricht vanuit neurologie. En de huisartsgeneeskunde die studie toen heeft gedaan.
Ja.
Waarin die dat, zeg maar, ambulant versus bedrustkuur vergeleek. Ja. Nou, dat was gewoon helemaal geen verschil in effect tussen die twee benaderingen.
Waarom had nooit iemand dat nog gedaan, eigenlijk?
Er was een heilig geloof in die behandeling.
Mm-hmm.
En dat was zoiets van, ja, nee, als je gaat staan en zo, dan is dat is druk verhogen.
Ja, ja, ja.
En die pelt eruit en dat is al
slecht.
Ja,
ja, ja. Ja.
Ja, nou ja, en hij durfde het aan om dat toch om te gooien.
Ja.
Daar heb je ook lef voor nodig.
Zeker.
En het bleek dat dat net zo goed was.
Ja.
En eigenlijk knapten mensen beter op door een beetje actief te blijven en wat rond te scharrelen. In vergelijking met plat op bed en met alle ook schadelijke gevolgen van dien.
Zeker.
Als je 6 weken bijvoorbeeld plat op bed moet liggen, dan knap je daar niet van op.
Met betrekking tot sport, was er nog iemand in Maastricht? Was dat niet Hermans? Die zei bij een voorste kruisband niet in een schaal, maar direct bewegen. Die kreeg ook de hele wereld in beweging toen.
Ja.
Op een congres dat iedereen zei van nou, die heeft de klap van de molen gehad. Maar hij had wel gelijk.
Ja. Nee, dus dat is wel...
Was dat dezelfde tijd? Nee, dat was daar... Nou, was wel in de jaren 90 volgens mij.
Ja.
Want die heb ik ook nog wel meegemaakt. Van die gipsen schalen. Patiënten, 6 weken lang, gestrekte knieën. Maar in de gute, ja. Ja. Nou ja.
Nou ja, die is toen gepubliceerd en dat heeft al een enorme impact gehad wereldwijd. Hè? Dus maar in de benadering en behandeling van sciatica.
Nou ja, jullie waren ook een game changer met de operatietijd en het slot waarin de perfect window, waarin je het beste zou kunnen opereren. Los van de ernstige pijn in het begin waar je het ook nog kan doen.
Ja.
Waar jullie nu laatst over hebben gehad.
Studie van Wilco, dus zeg maar opereren versus voortgezet conservatieve behandeling. En
is hij bij jou gepromoveerd toen of niet?
Ja, zeker. Dus ik zat toen contact kregen, werkte ik nog in Amsterdam. En Wilco wou de wereld verbeteren. Hij had megalomane plannen over wat
dat allemaal... Dat zei je zelf ook, hè? Ja.
Zei ik, Wilco, dat is veel te groot. Maar wordt nou even een beetje kleiner en gewoon meteen opereren of nog even afwachten en dan nog opereren. En dat is genoeg.
Ja.
Was al een hele klus hoor, om die studie op te zetten.
Maar wat bedoel je met megalomaan? Was het te verzameld deductief?
Hij wilde vraagstelling, alles doen, ook de hele diagnostiek erbij,
MRI's,
prognose, zeg maar.
Nou, er is wel iets goeds uitgekomen.
Een complete plaatje, zeker.
Zo.
Het was ook in die tijd heel informatief.
Mhm.
Ja, Wilco, die heeft het geïnterpreteerd als van, nou, we kunnen lang wachten met opereren.
Mm-hmm.
Voorheen was het idee van, nou, na een week, 6 tot 8 weken,
klopt,
dan is het moment wel daar. En in onze studie hadden we natuurlijk in de controlegroep werd langer gewacht.
Ja.
En uiteindelijk bleek dat dat niet uitmaakte voor het effect na 12 maanden.
Klopt.
Nou ja, maar goed, het was wel zo dat in de groep die zeg maar direct werd geopereerd, hoewel het wel na 6 tot 8 weken was, die waren wel sneller van hun
beenpijn. Van de pijn af.
Van hun beenpijn af, ja. En ook wel behoorlijk en ook statistisch significant.
Zeker.
Dus, nou ja, dat is ook een uitkomst. En het mooie van die studie vind ik, is dat we de patiënt en ook de arts zeg maar, nou ja, de ruimte geven en goede data om beide strategieën mm-hmm. te bespreken.
Ja.
En beide opties zijn eigenlijk oké.
Ja.
Het is maar net waar je als patiënt het meeste prettig bij voelt.
Mm-hmm.
Als je liever niet geopereerd wil worden, kan je zeggen, nou ja, het is ook veilig om te wachten.
Zeker.
Tot 6 maanden of zo. Zeg. En dan, als het nodig is, kunnen we alsnog opereren. Dat is niet slechter.
Mm-hmm.
Want na 12 maanden is het effect toch wel gelijk.
Mm-hmm.
Maar ja, als iemand hevige pijn heeft en ook niet goed kan functioneren. Mm-hmm. Zeg, ja, ik hou het niet meer. Dan kan je ook meteen opereren.
Zeker.
Heb je minder beenpijn. En voor het effect na 12 maanden maakt het ook niet uit.
Nee. Nee.
Dus ja, ik vind dat wel een hele mooie en ook nuttige uitkomst.
Ik zit even te denken aan dat model van Sagitt.
Mm-hmm.
Daar heb je natuurlijk ook weer een perfect window in het midden. Je hebt patient beliefs en clinical expertise en evidence. En dan kom je precies in dat cirkeltje.
Dat
je
komt
steeds meer in dat cirkeltje samen dan. Dus die mogelijkheid is inderdaad veel groter geworden.
Ja. Misschien dat... En evidence-based. Hè? Je kan het patiënt ook gewoon laten zien. Van,
zeker.
Je hebt 2 trajecten. Nou ja, wat past het beste bij u?
Ja.
Dus ik vond dat wel heel mooi. En, nou ja, goed, en Wilke zei ook later, ja, nog langer wachten dan, nou ja, wat was het, 9 maanden of 12 maanden, is niet goed.
Nee, klopt.
Dus op een gegeven moment is er wel een soort tijdstip waarin je het wel zou moeten doen. Maar goed, dan heb je wel het conservatieve beleid een kans gegeven om, nou, zeg maar, effect te resulteren.
Ja, nee, klopt, ja.
Dus ja, ik ben wel heel blij met die uitkomst en ook gewoon met die kennis die we in die studie hebben opgedaan. Ik denk dat heel veel impact heeft gehad.
Doe jij die laatste studie, die Rapid Relief, bij wat jullie samen gedaan hebben met de Chinese collega's?
Nee, ik bedoel nog steeds een studie, de Sciatica Trial
uit 2007.
Van Wilco.
Ja, die. Ja, ja.
En dit laatste studie is zeg maar een review geweest van alle bestaande chirurgische trials in vergelijking met conservatief. Maar eigenlijk bevestigde die wat Wilco eigenlijk al in 2007 had aangetoond.
Ja, mooi hè?
Ja. Dus dat opereren lijkt wel tot iets betere resultaten op de korte termijn.
Mm-hmm.
Als we naar alle studies kijken. Maar op de lange termijn maakt dat niet zoveel uit.
Nee, klopt.
Dus ook dat is een bevestiging dat mensen kunnen kiezen.
Ja.
Het kan sneller. Ja. Maar voor het effect op 12 maanden maakt het niet uit. Maar het is ook veilig om nog even te wachten.
Ja, ja. Dat is weer de vraag, wat is het afkappunt? Hè? Wanneer ga je sluiten tot? Er zijn natuurlijk altijd mensen die koet geopereerd willen worden.
Ja, wel, maar de consensus is wel dat je de eerste 6 tot 8 weken niet moet opereren.
Exact.
Vanwege dat natuurlijk beloop waar de meeste mensen herstellen.
Ja.
Dus je wil ook niet onnodig gaan
opereren. Precies. Nee, precies.
Dus het gaat hier wel inderdaad om nog wel steeds die bepaling van die time window.
Zijn er nog andere trends op dit moment in de wetenschap met betrekking tot sciatica?
Nou ja, we hebben het over de pijnstilling wel gehad. Hè? Er wordt niet zoveel echt onderzocht specifiek voor sciatica.
Nee.
Wat ik wel jammer vind. We hebben wel een review
wat
geschreven.
Wat zou je nog willen onderzoeken daarin?
Nou ja, je wil eigenlijk gewoon veilige pijnmedicatie onderzoeken die wel effectief is.
Mm-hmm.
En dus dat is wel iets waar we verder in moeten.
Heb je een idee?
Nou ja, kijk, in de bakpap dan weer. Hè, dan hebben we het ook wel over die neuropathische pijnmedicatie.
Ja.
Waar misschien wel muziek in zit. Hoewel, we hebben het met Australische collega's onderzoek gedaan naar Lyrica, pregabalin.
Mm-hmm.
Bij mensen met sciatica. En dat deed weer niks.
Nee.
In vergelijking met placebo.
Ja.
Maar ja, ik denk wel dat we het in die hoek verder moeten zoeken van, ja, is er toch niet een middel dat iets doet op pijn bij mensen met...
En wie doet dat in Australië? Paul Hodges?
Nee, dat is de groep van Chris Maher.
Oké. Okay.
Nee, ja. University of Sydney. Dus daar werken wij ook mee samen.
Mm-hmm. Hoe zit het met Amerika? En doen die nog veel op het moment?
Amerika is een beetje stil op dit moment. Ja, dat was vroeger een hele sterke groep.
Was dat nog,
rondom Rick Deo en Dan Churkin in Washington. Maar ja, die zijn wat ouder geworden.
Nou ja, Chad Cook had je natuurlijk nog. Ja. Hoe oud is die?
Oud.
Ja, hè?
Ja, maar heel veel collega's.
Ja.
Die, ja.
Is dat er genoeg aan was?
Ja, nee, natuurlijk.
Ja, goed. Gelukkig.
Mensen moeten wel weer opkomen en ook de kans krijgen om een onderzoeksgroep op te bouwen. Dat kost ook tijd.
Absoluut, absoluut.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat we alles wel een beetje behandeld hebben. Ik heb altijd nog wat zijn de broodje-aap verhalen met betrekking tot Skyetica. Zijn er verhalen die je hoort waar je aan irriteert? Dat je denkt van jezus, dat nog steeds gezegd wordt.
Nou ja, ik denk dat heel veel patiënten nog wel steeds denken van als zij een hernia hebben, dat ze geopereerd moeten worden.
Ja.
Zoiets van, hè, dat ik weet niet, op de een of andere manier zit dat in hun hoofd.
Daar had ik het met Wilco over, dat het zo lang duurt voordat het ook in onze wereld een beetje landt, hè? Een nieuw idee.
Ja.
Of een, niet een idee, iets wat opnieuw aangetoond is. 10 jaar en volgens mij...
17 jaar.
Ja, Wilco zei van, ik meen dat hij zei van, nou, in 2007 dacht ik... Nog 5 jaar en dan is het wel een keer
klaar.
Ja, ja. We begonnen nu al over 2030.
Nee, we hebben met Amsterdamse collega's daar een studie naar gedaan. Zeg maar,
met Maurits in Oost-Raymond?
Ja, ook. Ja, zeker. Ja. En dat gekeken naar interventies die niet effectief bleken.
Mm-hmm.
Dat in hoeverre die geïmplementeerd werden nu ook in de richtlijnen en zo.
Ja.
En dat gemiddelde was volgens mij 17 jaar.
Zo,
dus zo lang duurt dat.
Ja, ja.
Dus ja, maar goed, heel veel patiënten die denken...
Stel ik jou dezelfde vraag, hoe kunnen we dat versnellen?
Ja,
is dat niet een onderwijstaak? Ik neem aan dat...
Maar dan, ik denk niet dat je het daarmee versnelt. Wij hebben ook nieuwe kennis. En
dat is waar.
Die doseren wij aan medisch studenten en de huisartsenopleiding. Maar dan heb je nog niet in heel Nederland geïmplementeerd.
Nee, klopt.
Ja, dus voordat die allemaal een plekje hebben gevonden in de gezondheidszorg. Dus daar gaat tijd overheen. Ja, weet je, mensen zijn, naar mijn idee, maar ik ben er ook geen deskundige in, altijd gevoelig voor financiële prikkels.
Ja.
Als de overheid of de zorgverzekeraar zegt van, luister eens, die interventie, er is evidence dat niet werkt of niet effectief is, dat gaan wij niet meer vergoeden.
Nee,
dan gaat het sneller.
Ja.
Maar als daar niet...
Maar ook daar duurt het dus heel lang.
Ja, maar als daar verder niks verandert of zo, dan... Denk ik dat de incentives, dat moet dan helemaal komen via richtlijnen. Mensen moeten de richtlijn lezen, toepassen. En dat is moeilijk, blijkbaar.
Ja, klaarblijkelijk, Het is aangetoond wat dat betreft door je Amsterdamse collega.
Ja.
17 jaar, meine Güte. Welke conclusie gaan we trekken?
Nou, de conclusie is dat we heel veel verbeterd hebben in, zeg maar, toch de behandeling van sciatica.
Ja.
Ik denk dat onnodige behandelingen die in het verleden veel zijn toegepast.
Mm-hmm.
Nou ja, dat we dat nu niet meer doen. Denk aan de kuren. Ik denk dat we hele goede informatie hebben gekregen voor patiënten om een weloverwogen keuze te maken.
Mm-hmm.
Met name voor opereren of niet opereren.
Ja.
Nou ja, ik vind wel dat ten aanzien van de pijnmedicatie, dat daar nog wel een slag te maken is.
Ja.
Ik denk dan met name pijnmedicatie met risico op bijwerkingen.
Mm-hmm.
Dat geldt ook voor de NSAID's, maar zeker voor de opiaten en misschien ook wel voor de zeg maar neuropathische pijnmedicatie.
Mm-hmm.
Ja, dat daar ook nog wel een implementatieprobleem ligt, maar dat we daar ook misschien nog wel een deel van de oplossing, dat we die daar ook moeten gaan zoeken.
Mm-hmm. En ik wil eigenlijk nog toevoegen dat ischialgie eigenlijk nog niet zo goed landt, hè?
Laten ik heb het er ook nog lang over sciatica.
Ja, hè? Dat is misschien moeten we dat in Nederland wat meer gaan implementeren op scholen en in plaats van ischialgie. Nou ja, goed, maar of ischias, excuseer. Nou, ik wil je bedanken. Ik heb voor jou ook iets meegenomen. Alsjeblieft.
Wat aardig.
Ik hoop dat
je
ervan houdt. Alsjeblieft.
Ook ziet er veel beloofd uit.
Alleen voor jou is hij wel rood en niet wit. Dus dankjewel. Heel erg bedankt voor de uitnodiging hier. En voor dit hele interessante gesprek. Ja, daar wou ik het eigenlijk bij laten.
Graag gedaan.